Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst, deze eerste kerstdag, tweede dienst, gaan we samen zingen. De lofzang van Simeon, het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon. En wat er volgt in vers 2 van de lofzang van Simeon. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen we Lucas 2, vervolg op vanmorgen, nu de versen 8 tot en met 20. Lucas 2, de versen 8 tot en met 20, eerste geloofsbelijdenis en de ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden, en het leven der toekomende eeuw. Amen. tekstlezing is uit Lucas 2, vanaf vers 8 tot en met vers 20. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren ontscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 103, de versen 1, 3 en 11. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. En ook vers 3 en vers 11. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heer met uw gaaf te dienen. Het zijn twee collecten voor de diaconie en voor de kerk. Wij zingen Psalm 103, vers 1, 3 en 11. Gemeente, jongens en meisjes, weet je toch van vanmorgen? Vanmorgen ging het al van het kerstevangelie van Lucas 2 met Jozef naar Jezus. Misschien weet je nog wel welk voorbeeld ik in de preek toen noemde, aan het einde van de preek vooral. Het voorbeeld van baby's die geboren worden, in de gemeente bijvoorbeeld. En denk er even over na, want wanneer baby's worden geboren, dan sturen ouders een geboortekaartje. Daarmee laten ze anderen delen in de blijdschap. Bij ons is een jongen of een meisje, een broertje of een zusje geboren. De bedoeling daarvan is duidelijk, dat anderen daar met hen heel blij mee zullen zijn. Zo is op een bepaalde manier nu ook met de geboorte van de Heer Jezus. Dan zorgt God ervoor dat wij allemaal zullen weten dat de Heer Jezus is geboren. Opdat wij daar dan ook blij mee zullen zijn. Tot in de diepste zin van het woord. Misschien vraag je jezelf af, maar hoe doet God dat dan? Luister dan goed, daar gaat het vanmiddag in de preek over. De tekstwoorden voor de preek, deze tweede preek op deze eerste kerstdag, die vinden wij tot ons voorgelezen bijbelgedeelte Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. We staan vooral stil bij de versen 13 en 14. Lucas 2, vers 13 en 14. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de kerstzang van de engelen. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over Gods lof in vers 13. Daarna als tweede over Gods eer in vers 14a. Als derde over Gods welbehagen in vers 14b. Dus de kerstzang van de engelen. Gods lof, Gods eer, Gods welbehagen. Onze eerste gedachte is Gods lof. Jongens en meisjes, het is nacht. Buiten is het donker, buiten is het ook stil. De meeste mensen slapen, maar niet alle mensen. Kijk maar, daarbuiten, in de omgeving van Bethlehem, in de velden van Ephrata, daar brandt een vuur. Om dat vuur zitten een paar mannen, hebben wat dekens om zich heen geslagen tegen de kou van de nacht. En je kunt het zo zien, het zijn stoere, sterke herders. Ze zijn duidelijk gewend aan het ruige buitenleven als schaapherder. Zij gaan niet slapen, zij mogen niet slapen. Deze herders, die zijn buiten om op de schapen te passen. Daarom luisteren ze goed, of ze misschien wilde dieren horen. Ze letten goed op, kijken om zich heen. Gaat alles goed? Alles is donker, alles is stil. Totdat er ineens iets heel bijzonders gebeurt. Want dan zien deze herders in deze donkere nacht ineens een groot, helder en stralend licht. Maar dat niet alleen. Er is ook ineens een engel, een boodschapper van God uit de hemel, vers 9. En zie, merk erop, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere, de glans en de gloed van de majesteit van de Heere zelf, omschijnt deze herders helemaal. Een groot licht schijnt helemaal om hen heen. En die herders, ja, die schrikken heel erg. Je leest het. Ze vrezen met grote vrees. Ze zijn bang en voelen diep ontzag voor de goddelijke majesteit. Maar die engel, die stelt hen gerust. Dat lees je, vers 10, engel zegt, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik mag jullie een blijde boodschap brengen, die voor iedereen bestemd is, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, de redder en verlosser Christus, de Heere, in de stad van David. In de grond al lees je dat de engel de boodschap van de geboorte van de Heer Jezus eigenlijk evangeliseert. De engel geeft er ook ongevraagd een teken bij: jullie zullen het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Jongens en meisjes, bij Zacharias en Maria kwam de engel Gabriel om de geboorte van Johannes en van de Heer Jezus aan te kondigen. Van deze engel hier weten we de naam niet, maar zijn boodschap is duidelijk. De Heer Jezus is geboren. En wat is dat een bijzondere boodschap voor deze herders. De herders, ze luisteren stil. Waarna er weer iets heel bijzonders gebeurt. Want dan ineens, dan scheurt de hemel als het ware open. En de hemel, die stroomt helemaal leeg. Er dalen ontelbaar veel engelen af. Van boven en naar beneden. Zij staan naast en om die eerste engel heen in het licht en de heerlijkheid van de Heere. En van stonden aan, direct dus, was er bij de engel een menigte van hemelse heerregers, prijzende God, lees je vers 13. En dan, gemeente, dan gaan ze zingen, toch? Tekst zelf zegt dat ze iets zeggen. Misschien moet je denken aan een spreekwoord of zo. Voor het gemak zeggen we dan maar dat ze zingen. Terwijl ze in een grote stroom uit de hemel afdalen naar die velden van Efrata. Dat bek in de grond al. Dat betekent dat ze al zongen voordat de hemel open ging en naar beneden kwamen. En dat klopt ook met andere Bijbelse gegevens, gemeente. Zingen deden de engelen toen alles werd geschapen. Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten, Job 38 vers 7. Zingen deden de engelen, Jesaja 6, bij de roeping van Jesaja. De engelen zingen dan vol overgave over de heiligheid van de Heere. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En zingen doen de engelen straks ook aan het einde van de wereld. Zo lees je in Openbaring 19. Deze engelen zijn dus op het kerstfeest doorlopend vol van Gods lof. Dat merk je. Gemeente, hoe is dat bij ons? Hebben we er eens over nagedacht? Dat deze engelen dit zijn blijven doen. Terwijl het ons oorspronkelijke werk ook was. Denk maar mee. De engelen die zijn door de Heere geschapen als knechten. Wij mensen zijn door de Heere geschapen als kind. In dat opzicht stonden wij vroeger dichter bij de Heere dan de engelen. Je zou ook kunnen zeggen, de engelen die stonden op het tweede plan. En wij op de eerste plaats. Met onder meer de taak om God de Heere te loven en te prijzen vanwege al zijn werken. deze engelen doen dus als knecht, wat wij deden als kind. Want nu is het zo dat wij, zoals we geboren zijn, meestal God niet loven. Wij bedoelen God niet meer, maar onszelf. Want als kind zijn wij bij Vader vandaan gegaan. En we gaan uit onszelf in eigen kracht ook niet meer terug. Wij die in eer en waarde stonden boven de engelen. Wij zijn nameloos diep gevallen. Wij zijn God kwijtgeraakt. En God is ons kwijtgeraakt. Het kind kwam onder de knecht te staan. En God krijgt van zijn kind niet meer de lof die hij wel zo eeuwig waard is. Even meedenken. Waardoor het pure genade alleen is, wanneer dit toch weer zo wordt. En is dit dan zo al geworden bij ons gemeente? Het voorbeeld van deze engelen is eigenlijk heel ontdekkend. Voelt u dat? Mijn mond is zelfs ook na ontvangen genade veel te vaak dicht wanneer het gaat over deze lof. Laat tegelijkertijd met Calvijn aansporend zijn, aansporend worden, als u zegt op deze plaats, wij zijn ongevoeliger dan redeloze dieren wanneer het loflied dat de engelen met eenparige stemmen aanheffen en waarmee zij ons voorgaan, ons niet beweegt tot het geloof en ontvangt tot de lof van God. En het is zo. Gemeente, de zaligmaker, de redder, de verlosser is geboren. En daar past maar één antwoord op. Geloof en aanbidding. Verootmoediging en verwondering. Boetvaardigheid. En dankbaarheid. Wie vandaag door het evangeliewoord zicht krijgt op het kind in de kribbe, in mijn plaats, vanwege mijn zonden, die wordt bewogen tot het geloof en je hart gaat fonken tot de lof van God, vanwege de eer van God. Dan leren mensen weer echt zingen. Hoe donker de omstandigheden en moeitevol de weg ook kan zijn. Tweede gedachte is Gods eer. Vervolgens lees je het. En van stonde aan was het met de engel een menigte van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen. U merkt, gemeente, deze engelen geven ermee een soort uitleg, een toelichting op het wonder van de geboorte van de Heer Jezus. Dat doen ze eerst aan het adres van deze herders, daarna door het Lucas-evangelie ook aan ons. Gemeente, de Heere wist dat de herders het nodig hadden en dat wij dat ook nodig hebben. De Heere wist ook dat deze herders daar ook heel veel behoefte aan gekregen hebben. En wij? Kan de Heere vandaag zo ook zo'n boodschap, zo'n uitleg van het kerstevangelie, kan hij die ook aan ons kwijt? Ik moet de vraag voor zelf beantwoorden, gemeente. Wat het kerstfeest voor ons vandaag betekent. Kijk, gezelligheid en sfeer, wat extra's op tafel, dat is fijn. En is ook heel goed. waarin mensen op deze dagen naar elkaar omzien. Maar laat het daarbij dan niet blijven. Laat het met een open hart luisteren en heb dan in uw leven oog voor dat wat de engelen ook vandaag al zingend duidelijk willen maken, dat het in het kerstfeest met de geboorte van de Heer Jezus ten diepste gaat om de eer van God. De engelen, die zingen ervan in de eerste gedeelte, vers 14, eren zij God in de hoogste hemelen. De herders, die luisteren ernaar, laten ook wij deze woorden een moment op ons inwerken. Als je de tekst zo even leest, dan denk je onwillekeurig aan het uitspreken van een bepaalde wens. Zo van, ik wens God de eer toe. Ik hoop, zeg je dan, dat God de eer ontvangt. Zou dat inderdaad de bedoeling van de engelen zijn? Gemeente, misschien is het ook in uw Bijbeltje, in vers 14 de woorden, zij en hemelen, schuin gedrukt. Dat betekent dat deze woorden er oorspronkelijk niet staan. Ze zijn door de staal of taal ertussen gezet. Dat hebben ze gedaan om de tekst zelf wat beter te laten lopen. Dat is natuurlijk prima. Als je die schuine gedeelte even weglaat, dan staat er zoveel als eer God in de hoogste. Meer niet. Met andere woorden, deze engelen zingen hier over iets wat veel meer is dan een wens alleen. Ze zingen van iets wat een feit is. Vol overgave bezingen zij de eer is aan God. Het is zo. Waarbij dat woordje eer in de grondtaal gelijk is aan het woord in vers 9 vertaald met heerlijkheid. De geboorte van de Heer Jezus, de redder, de zaligmaker, de verlosser, is in de eerste plaats tot de eer en de verheerlijking van de glorie van God. En begrijpen wij al waarom? Zojuist noemde ik al deze heerlijkheid van de Heere, de glans en de gloed van de majesteit van de Heere zelf. De heerlijkheid van God is zijn aanwezigheid bij zijn volk. De aanwezigheid van de Heer op een manier die kan worden bemerkt door menselijke zintuigen. Het Hebreeuwse woord daarvoor is Shechina of Shachina. Dat is weer afkomstig van een woord dat wonen betekent. Dus de heerlijkheid van God is God die woont bij zijn volk. Zijn aanwezigheid die aan hen wordt getoond. In het paradijs kenden Adam en Eva deze heerlijkheid en de eer van God van heel dichtbij. Ze kenden de Heere zelf van zo heel nabij. Je zou kunnen zeggen, er stond toen niets tussen. Jongens en meisjes, er was geen zonde of iets anders waardoor Adam en Eva deze heerlijkheid, die aanwezigheid van de Heere niet verdragen konden. Toen is de zonde gekomen, waardoor alles totaal veranderde. Adam en Eva, die werden weggestuurd uit het paradijs. De engel bewaakt de toegang daartoe. De heerlijkheid van God ging niet meer samen met de mensen. De zonde stond ertussen. Die moest worden weggenomen. Gelukkig gaf de Heere toen al direct na de zondeval de bekende moederbelofte. De Heer Jezus werd beloofd om de eer en de heerlijkheid van God weer te gaan herstellen. Dat wordt ook steeds duidelijker In het vervolg, rondom de dienst van de Heere, in het tabernakel en ook in de tempel. Kun je nalezen in Exodus 40. De tabernakel voor het volk van Israël is dan klaar. De offers kunnen worden gebracht. En de Heere, die neemt die tabernakel dan in bezit. Hij gaat daar dan wonen. En dan lees je in Exodus 40, vers 34, wat er gebeurt. De wolk bedekt de tent der samenkomst en de heerlijkheid van de Heere vervult de tabernakel. In 1 Koningen 8 gaat het daarna over de inwijding van de tempel. Vers 10 en 11. En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis van de Heere vervulde. En de priesters konden niet staan om te dienen vanwege de wolk. Want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. U merkt, gemeente, de heerlijkheid van de Heere is het bewijs dat de Heere heel dicht bij mensen is gekomen in de bediening van de verzoening rondom al die offers van toen. Juist daarom is het zo aangrijpend wanneer later de afval onder het volk van Israël doorgaat. De ballingschap komt, dan lees je Ezekiel 11 vers 23 dat de heerlijkheid van de Heere oprijst vanuit het midden van de stad. Dan is de genadevolle tegenwoordigheid van de Heere onder het volk voorbij. De eer van God, die wijkt van het volk van God. En gemeente, proef dan tegen die achtergrond de betekenis van dit loflied op de eer en de heerlijkheid van God. De herders werden erdoor omschenen. En de engelen jubelen het uit in een lofzang. De Jehovah, de God van het verbond, woont met zijn genade weer onder de mensen. Nu niet meer in schaduwen, zoals vroeger in het Oude Testament. Die zijn nu voorbij. Met de geboorte van de Heer Jezus is de nieuwe, is de vollere, is de rijkere bedeling van de genade begonnen. Waarin de Heer weer zal wonen onder zijn volk. Men noemt zijn naam immers Immanuel, God met ons. Daarom kunnen zij, met wie gesproken, niet anders doen dan uitjubelen. De eer is aan God. Spurgeon, die zegt terecht, de geboorte van Christus heeft God meer eer gegeven dan hij hier ooit op een andere manier had kunnen ontvangen. Daarom, gemeente, het kerstfeest, hè, is niet in de eerste plaats ons feest, zo niet. Kerstfeest is vooral Gods feest. Want deze redder, verlosser, zaligmaker, Jezus Christus de Heere, zal er in de eerste plaats voor zorgen dat God weer aan zijn eer komt. Hij zal Gods deugden weer gaan verheerlijken, zeggen we wel eens. Hij zal in alles weer helemaal gaan beantwoorden aan Gods eer. Dat was afgesproken in de tijd van voor de schepping. Nu begint met kerstfeest. De uitvoering daarvan, gemeente. Goddelijke liefde begint de weg van de allerdiepste vernedering. Wanneer de Heer Jezus als Zoon van God mens wordt en God blijft. Begrijpt u dat? Goddelijke liefde begint hier de weg van de allerdiepste vernedering. Daarom wordt hij nu als mens in zulke omstandigheden geboren. De koning wordt bedelaar. Kun je je voorstellen? De Almachtige wordt een hulpeloze baby. De wetgever komt onder de wet. Gemeente, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat zegt Paulus in 2 Korinthe 8 vers 9. En is nu ons hart, dat van u, en dat van jou, en dat van mij, nu ook al zo vol van God en van zijn eer, beweegt ook dit gedeelte van dit loflied ons tot het geloof, en laat de lof van God ook in ons leven al ontbranden. Gemeente, hoor het evangelie. Er is voor mensen zoals wij, die in onszelf God in ons leven niet verheerlijken, ruimte bij dit kerstwonder. Gingen wij vanmorgen mee met Jozef naar Jezus. Wat is het een zegen, gemeente. Wanneer je lezend in de Bijbel of luisterend naar een preek met ogen van het geloof dit kind Jezus ziet. En vol verwondering neer mag knielen bij de kribbe. De Heere Jezus, die ook mij in alles gelijk wilde worden, behalve wat betreft de zonde. Dan beweegt dit loflied ook mij tot het geloof. Dan gaat het ontbranden van binnen. Een loflied op de eer van God, en de verwondering blijft over. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, die broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt, en s mensenzoon uw teerste liefde schenkt. We gaan het samen zingen. Psalm 8, het eerste vers, zojuist gelezen. mede de kerstzang van de engelen, Gods lof, Gods eer, nu ook als derde Gods welbehagen. Want de engelen zingen verder, gaat over het laatste gedeelte vers 14, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Vrede op aarde. Gemeente jongelui, wat zou dat nou toch betekenen? Is dat alleen vrede tussen mensen onderling? Of is er meer aan de hand? We beginnen bij het begin. Vrede tussen mensen onderling. Misschien verlang je daar heel erg naar. En het is inderdaad nog goed te begrijpen ook. Want wat is er soms veel verdriet door allerlei verbroken verhoudingen. Je denkt ook aan de onvrede in de samenleving. Daar wordt niet voor niets in bijna iedere kersttoespraak naar het Koningshuis aandacht voor gevraagd. En de onvrede wereldwijd ook is inderdaad diep ingrijpend. Het oorlogsgeweld, de spanningen, niveau van de wereldpolitiek, Rusland, Oekraïne, voor Israël, Midden-Oosten, noem maar op. In al die omstandigheden, dan hoop en bid je inderdaad om vrede. Tegelijkertijd is er zoveel meer met het woord vrede aan de hand. Wat bedoelen engelen nog meer en vooral met deze vrede? Gemeente, denk nog even terug aan de nabetrachting spreken over Micha 5 vers 3 en 4a. Toen is ook in orde geweest. Dus de vrede in de zin van de shalom. De vrede in de zin van herstel van geschonden en verbroken verhoudingen. En dan gaat het in de kern om de vrede van het koninkrijk van God. De volmaakte vrede dus. Tussen een heilig en rechtvaardig God en een zondig en verloren mens op aarde. Het is die vrede die er is op grond van het verzoeningswerk van Christus. En die aan alle mensen vrij wordt aangeboden. Ook vanmiddag. Ook vanmiddag. Wanneer deze vrede eenmaal in ons hart is toegelaten, doet ze mensen ook in vrede met elkaar leven. Of laat deze vrede met God je zo verlangen en zoeken naar vrede onderling. En die shalom, die werkelijke vrede, zal eenmaal de hele wereld vervullen. Gemeente, dat geeft aan de kerstboodschap zo'n diepe gloed van hoop en ook van verwachting. Voelt u dat? Er zal eens een volle en een ongestoorde vrede zijn, waar alle gebrokenheid en alle verdriet voor eeuwig zal zijn verdwenen. De vraag is wel of we er ook persoonlijk in zullen delen. Want deze herders, die luisteren met diepe verwondering en blijdschap naar de engelen. En dan horen ze nog meer. De engelen zingen van vrede op aarde. En dan volgt het. In de mensen een welbehagen. En jongelui, dat woordje welbehagen, als het bekend wordt, hoor je vaak in de preking terugkomen. Om de betekenis daarvan helder te maken, moet je het woord als het ware uit elkaar trekken. Een streepje tussen zetten. Wel behagen. Dat wat God graag wil. Daar moet je op je in laten werken. Oppervlakkig lezen zou je kunnen denken dat de engelen zingen van ons welbehagen. Wat ik graag wil. Dan gaat het over mijn goede wil. Een andere vertaling noemt het daarom zo ook in mensen van goede wil. Maar gemeente, zo staat het er niet. In de grondtaal lees je dat het gaat om mensen van het welbehagen, om mensen van Gods welbehagen. Want iedereen die door deze kerstzang van de engelen wordt aangespoord tot geloof, bij wie de lof van God gaat ontbranden, die weet van binnen hoe waar het is, als het van mij en van mijn goede wil afhangt, wordt het nooit wat. Daarbij komt ook nog dit, hoe zou de engelen zo en met deze bedoeling gezongen kunnen hebben? Gemeente jongelui, zij waren er immers bij, toen de mens na de schepping tegen God opstond en hem vandaan ging. Toen hebben zij met Evie gesproken, de adem even ingehouden. Wat gebeurt er nu? Hoe zal de rechtvaardige en de heilige God daar nu toch op reageren? Zal hij de mens prijsgeven aan de dood en aan de hel? Gemeente, zou alleszins rechtvaardig geweest zijn. Niemand van ons zou er iets tegenin hebben kunnen brengen. Gods kinderen leerden hun leven ook toestemmen en aanvaarden. Maar het is gelukkig anders gegaan. Want de engelen waren er ook bij toen ze in de hemelse heerlijkheid waren en dat grote wonder hoorden van Gods reddingsplan door het werk van de Heer Jezus. Dat Hij mens worden zal en tegelijkertijd ook God zal blijven en zijn werk zal gaan doen vanuit de kribbe, via het kruis naar de kroon. Alle eisen van de wet zullen volmaakt worden vervuld. Hij zal Gods deugden weer gaan verheerlijken. Gemeente, weet je nog, Gods eer bij de gedachte, opdat mensen die God in zijn eer gekrenkt hebben weer zalig kunnen worden. Hoe dat concreet gebeuren zou, bleef ook voor deze engelen eeuwenlang een mysterie. We weten de Bijbel dat ze inderdaad verlangend waren om dat te mogen zien, maar op Gods tijd, in de volheid van de tijd, noemt de Bijbel dat zo, waren ze er wel bij toen Gabriel naar deze aarde werd gestuurd. Hij mocht in Nazareth die boodschap gaan brengen bij Maria, dat uit haar, de zaligmaker, de Heer Jezus geboren worden zal. En nu, 9 maanden later, mogen ze het in die velden van Efrata met de geboorte van de Heer Jezus jubelend uitjuichen. Gods lof, Gods eer en ook Gods welbehagen. Gemeente, wat is daarom zo'n loflied troostvol? Gods welbehagen betekent dat er mensen zalig zullen worden omdat God dat wil. En tegen de donkere achtergrond van onze schuld en verlorenheid gaat het wonder van dit welbehagen glanzen, maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij zijn enig geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven ontvangt. Gemeente jongelui, dat is zijn liefste werk. Zondaren, op Jezus wil, zalig maken. Wat lokken deze woorden ons uit, om dan tot Hem de toevlucht te nemen door het geloof. Want dat is de aangewezen weg, ook vanmiddag, die van bekering en van geloof dan zie je door het geloof in dit kind in de kribbe het hart van God, wat brandt van ontferming over in zichzelf verloren zondaren. En de poort van Gods genade, die gaat zo wijd open, zo wijd, dat iedereen welkom is en niets mee hoeft te nemen. Hier zijn mensen welkom, zo schuldig en zo verloren als ze zijn, of ze nu jong zijn of oud, of ze nu man zijn of vrouw, of ze nu meelevend zijn, geïnteresseerd zijn of niet, of ze geraakt zijn door de Bijbel of niet. Of gemeente, is dat juist het punt, dat wij niet willen zijn wie we zijn? Dat wij onszelf er in onze blindheid en hoogmoed toch nog te goed voor vinden, om uit genade alleen zalig te worden? O gemeente, boven deze poort staat aan de voorkant in bloedrode letters geschreven: bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden, want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal open gedaan worden. Terwijl boven deze poort, aan de achterkant, in dezelfde bloedrode letters geschreven staat: zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Anders gezegd, dat is met de ruimte, het derde punt ook de scherpte, bij het welbehagen van God, de genade van het geloof, glans tegen de achtergrond van de schuld van het ongeloof. Gemeente, wat leer je dan door het geloof? Wonderlijke dingen. Wonderlijke dingen. Misschien met u dat wel. Misschien ben jij dat wel. Bij wie dat zo deze dagen mocht zijn. Met Jozef. Met Jezus. Met achterlating van al het onze kwamen wij door de woorden van de Bijbel heen met die herders aan in Bethlehem om te zien het woord dat er geschied is. Kan ze onderscheiden liggen, bevend, aangevochten, bestreden. Misschien ook meer vast, met een vaste gang zeg maar toch naderen wij met stille en eerbiedige verwondering tot het kind in de kribbe. We knielden daar eerbiedig neer om door het geloof te zien het bewijs van Gods welbehagen in mensen zoals wij. Dan stroomt je hart over van het wonder dat anderen genade worden bewezen, dat is te begrijpen. Maar dat de Heer naar mij wilde omzien, dat is niet te begrijpen. Het is alleen te bewonderen. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gemeente, hoe staat het nou met deze bewondering? Aan het einde van deze preek over de kerstzang van de engelen, Gods lof, Gods eer, als er ook Gods welbehagen. Hoe staat het mee na deze kerstzang van de engelen? Zijn weer teruggegaan naar de hemel. En die herders dan? Gemeente, ik zou willen zeggen, neem dat voorbeeld ter harte wat uit het vervolg naar ons toekomt. Want die herders gaan met haast naar Bethlehem om te zien het woord dat er geschied is. Vanuit de diepe en de wezenlijke overtuiging dat in hem alleen het behoud en de zaligheid en de vrede is. Mag ik eens vragen, hebben wij daar vragen over? Is dat voor ons in onze waarneming zo ver weg, zo onbereikbaar? Ik weet dat er mensen zijn die daar zo in staan. Het is zo ver weg. Het is zo onbereikbaar voor mij. Gemeente, bedenk dan dat die weg niet zo ver is als wij misschien wel denken. Echt niet. Nabij u is het woord. Het is zo dichtbij. Het is de weg van de overgave van het geloof. En dan heeft het geloof soms zulke snelle voeten. Het raakt nauwelijks de grond. Begrijpt u dat? Het geloof heeft soms zulke snelle voeten. Het raakt nauwelijks de grond. Zo las ik het in de voorbereiding van deze preek. Want dan wordt het net als bij deze herders. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degenen die zaten in het land van de schaduw van de dood, over hen is een licht opgegaan. Dan zie je in de kribbe van Bethlehem dat het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Dan aanschouw je zijn heerlijkheid. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En de echo van toen klinkt ook vandaag. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen gemeente. Er is ruimte. Er is ruimte bij God om Jezus wil. Amen. Tot besluit van deze dienst, de versen 7 en 8 van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Wat er volgt in vers 7 en 8 van Psalm 89. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede, dragend met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.